Wij waren de vorige keer in Openbaring hoofdstuk 12. En daar ga ik toch nog even naartoe. Omdat we daar enige malen achtereen op bedekte wijze melding vinden van de toekomstige positie en het werk van de gemeente. Via dat visioen over de draak, de vrouw en dat kind. Een kind dat volgens vers 5 werd weggerukt tot God en zijn troon. Geen andere betekenis kan hebben dan die van de opneming. De wegrukking heet het immers, met hetzelfde woord als uit 1 Thessalonicenzen 4. De wegrukking van de gemeente. En die gemeente kennen wij als die mannelijke zoon. Dat kind dat tot mannelijke rijpheid gekomen is, bijvoorbeeld uit Efeze hoofdstuk 4, waarna het verhaal verder gaat met de vrouw die vlucht in de woestijn, waar zij een plaats had, haar van God bereid, hetgeen een oud thema is, eigenlijk uit het Oude Testament, waar gezegd wordt dat Israël gebracht zal worden in de woestijn der volken, waar de Heer dat volk zou richten. En enige andere schriftplaatsen, deze was uit Ezechiël, ik meen hoofdstuk 20 of daar in de buurt. Maar niet alleen gaat het over die vrouw, maar inderdaad ook over die mannelijke zoon. Want het lijkt mij dat als het daarna staat in vers 6, opdat zij haar al daar zouden voeden, dat daarmee die mannelijke zoon wordt aangeduid. Dit keer in het meervoud, hetgeen het iets moeilijker maakt. Maar daar moeten we maar gewoon aan wennen, dat ook in het Oude Testament gebeurt dat al. Dat dingen die aanvankelijk in enkelvoud geïntroduceerd worden, daarna in meervoud worden aangeduid. Omdat een volk nou eenmaal bestaat uit vele leden. En zo ook hier, en eigenlijk moet ik meteen zeggen, en Christus, de Christus als zodanig, is ook maar niet één persoon, maar bij nader inzien een heel volk. Waarvan de Heer Jezus Christus als zodanig het hoofd is. Zo komt men van gemakkelijk van de enkelvoud tot het meervoud. En dat is wat we hier blijkbaar vinden. Want het lijkt mij dat die zoon degene is die daar zijn moeder zou verzorgen. Onder het motto, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. En dat is niet een grapje, want het waren woorden in verband met Maria en Johannes. Maar Johannes is nou eenmaal een beeld van de gemeente. Maria is een beeld van Israël, als ik het zo simpel mogelijk zeg. Maar meer ga ik daar niet over zeggen, maar dat was ook symboliek natuurlijk. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder, en de vrouw werd verzorgd door de zoon. Dat wil zeggen, Maria werd verzorgd door Johannes. En zo vinden we het hier ook terug. De moeder wordt verzorgd door de zoon, maar de zoon wordt in het meervoud genoemd. En daar vinden we de zorg van de gemeente voor Israël. Want het was volgens Romeinen 11 zo dat zij barmhartigheid, het Israël, dat zij barmhartigheid zouden verkrijgen door onze barmhartigheid. En zoals de zaligheid bij ons terechtgekomen is vanuit Israël, zo zal de zaligheid kennelijk in de breedste betekenis van de term via ons weer terechtkomen alsnog bij Israël in de toekomst. Want dat is toch wat in elk geval in Romeinen 11 geleerd wordt. Afgezien dan van schriftplaatsen die daarop wijzen in het Oude Testament, maar misschien komen we daar nog op. Als daarna in vers 7 de draad wordt opgenomen met Michael en zijn engelen die krijgden tegen de draak, dan vinden wij wel het verband tussen de draak uit vers 7 en de draak uit vers 3, uiteraard uit het voorgaande schriftgedeelte. Je vraagt je alleen af wat het verband is met Michael en zijn engelen. Tenminste, dat zou je je kunnen afvragen. En dan kom ik tot de conclusie, maar niet uit dit vers, dat Michael en zijn engelen net zo goed symboliek is. Het is niet voor niks ook dat het hier in een visioen genoemd wordt. Niet dat dat een doorslaggevend argument is. Maar als je je afvraagt waar staat die draak voor, dan moet je je in het voorgaande gedeelte afvragen, wat beeldt die vrouw dan uit? Die twee tegenover elkaar, want de vrouw blijkt toch niet een letterlijke vrouw te zijn. Net zo min als de draak een letterlijke draak is. En hier staan tegenover elkaar Michael en zijn engelen en diezelfde draak en zijn engelen. Die draak, daar doen we maar net of we dat wel ongeveer weten. Maar je zou dus als je consequent bent, je ook af moeten vragen, maar waar zijn Michael en zijn engelen een beeld van? En als je die vraag stelt, krijg je ook wel een antwoord. Het meest voor de hand liggende is dat we in de eerste plaats opslaan Daniël 12 vers 1, maar die heb ik vorige keer wel genoemd, denk ik. Want dat is de meest voor de hand liggende. Daniël 12 vers 1 brengt ons in ieder geval een heel eind in die goede richting. Want in Daniël 12 vers 1 staat, te dier tijd, in die tijd, en u weet het gaat over populair gezegd de eindtijd, maar meer specifiek over de dagen van de wederkomst van Christus. En uit wat er verder volgt blijkt welke tijd specifiek, namelijk de 70ste week van Daniël, of althans de verdrukking. Want de uitdrukking de grote verdrukking ontlenen wij weliswaar wellicht aan Matteüs 24. Waar staat, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dan heb je dus de grote, want de grootste verdrukking. Maar de uitdrukking in Matteüs 24 is blijkbaar rechtstreeks ontleend aan Daniël 12 vers 1. En daar staat, te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is en tot op diezelfde tijd toe. Dus dat kan niet missen, dat gaat over de grote verdrukking. En u weet waar we hier spreken in Daniël over Israël, dat wil zeggen over het Joodse volk specifiek. U weet wel, het ging over uw volk en over uw heilige stad in Daniël 9. Waar we dus spreken over het Joodse volk specifiek, moeten we vaststellen dat voor hen de grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël en duurt tot het eind daarvan. Dat wil zeggen, dat is de verdrukking van 3,5 jaar, die verkorte dagen die in Matteüs 24 ook genoemd worden. Dan heb je dus vrij nauwkeurig gezegd welke tijd het is. Maar in die tijd, staat er, zal Michael opstaan en, staat er ook aan het eind van het vers, en te dier tijd, dan wordt de uitdrukking te dier tijd dus herhaald, in die tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek, etcetera. Dat wil zeggen, in die dagen van de verdrukking zal Michael opstaan en zal het Joodse volk, over meer gaat het blijkbaar niet, verlost worden. En het oorzakelijk verband lijkt mij te zijn dat die verlossing tot stand gebracht wordt, uiteraard door Michael. Ik weet dat dat er niet expliciet staat, maar als dat er niet staat, zal ik maar zeggen, dan zou ik niet weten wat er wel staat, want dan doet het er niks toe waarom die Michael opstaat. We wisten trouwens niet eens dat hij zat of zoiets. Ik bedoel, daar weten we verder niks van. Maar wie die Michael is, wordt natuurlijk gespecificeerd hier. Er staat bij wie hij is. Namelijk, hij is die grote vorst. En via dat woord vorst kom je toch terecht in Daniël 9 bij Messias de vorst, weet u nog? Na die 69 weken enzovoort. Hè. Het was tot op Messias de vorst en daarna zou hij afgesneden worden, of hoe je dat maar vertalen moet. Kortom, Michael blijkt de grote vorst te zijn die voor de kinderen uw volk staat. Dat wil zeggen, hij blijkt te staan op een of andere wijze aan het hoofd van het Joodse volk. En die is makkelijk genoeg. Wie staat er aan het hoofd van het Joodse volk? Wie is de grote vorst van Juda? Er kan moeilijk iemand anders zijn dan de zoon van David, want dat was de vorst uit Juda, van Israël in het algemeen, maar meer specifiek natuurlijk van zijn eigen stam, dat wil zeggen van Juda en van het Joodse volk. En daarna hebben we meteen geen opties meer, want boven de Heer Jezus Christus, de zoon van David, kan men zich, kunnen wij ons geen andere vorst meer voorstellen. Soms heb je een rangorde van machthebbers, dat zou nog kunnen, maar hier kom je daar niet ver mee, want het is ondenkbaar dat boven de Heer Jezus Christus, de zoon van David, nog iemand anders zou staan, een hemels wezen onder de naam Michael, die dan dus blijkbaar hoger is dan de mens, die naar het vlees is uit het geslacht van David of uit het zaad van David enzovoorts. Dat kan dus nooit, dus er blijft niks anders over dan vast te stellen dan dat Michael die zoon van David is en andersom dat die zoon van David Michael is. En dat je zo'n vraag mag beantwoorden, wat stelt die Michael voor? Daarvan moet ik zeggen, dat mag je niet alleen, dat moet je, want de naam Michael is namelijk een vraag. De vraag is namelijk, wie is als God? Niet die is als God, maar wie is als God? De vraag. En wie er is als God, dat weten we ook. De Heer Jezus Christus, die naar het vlees is uit het zaad van David en die naar de geest der heiligmaking verordineerd is tot zoon van God. Ik citeer het zo letterlijk mogelijk in het voorbijgaan even uit Romeinen 1 vers 4, want daar staat dat. Hij is naar het vlees uit het zoon van God. Evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, die naar het vlees is uit het zaad van David, maar naar de geest der heiligmaking is hij verordineerd tot zoon van God. Want zo staat het er echt. Met andere woorden, wie is er als God? De Heer Jezus Christus. Daar hebben we ook een reeks van bijbelteksten voor. Hij is het beeld Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de openbaring van God. Ontleend aan Johannes 1. De enige geboren zoon die in de school des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. En meer van dat soort uitdrukkingen. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Je komt in elk geval bij Christus zelf terecht. En dat die zal opstaan, betekent uiteraard dat hij actief zal worden, dat hij wat gaat doen, want dat is de betekenis van de term opstaan eigenlijk, vanuit een rustende positie. En dat is precies wat gebeuren zal in de dagen uiteraard van zijn wederkomst. Hij zal komen en het volk verlossen. Hij zal een einde maken, logischerwijze, aan die grote verdrukking die hier genoemd wordt. Want als het volk verlost wordt, betekent het dus dat die verdrukking beëindigd wordt. En we weten hoe dat gebeurt, want die verdrukking wordt na 1260 dagen, aan het eind dus van de 70ste week, beëindigd, doordat men de naam des Heeren, niet die van Michael, maar de naam van Jehovah aanroept, die dan verschijnt en daarmee komt de verlossing tot stand. Maar hier heet hij niet Jehovah, ook niet Jezus Christus, hier heet hij Michael. En daar kun je dan nog de vraag over stellen, maar waarom is dat zo? Waarom dan een schuilnaam? Waarom nou de introductie van weer een andere naam of titel van Christus? En dat kan alleen maar zijn omdat er nog iets bijzonders aan achtersteekt. En een bijzonder iets wat kennelijk niet zou bekendgemaakt worden aan Israël in de dagen van Daniël. En dat hoef ik ook niet ver te zoeken, want het staat weer een paar versen verder in vers 4. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. En dat is kenmerkend voor het boek Daniël, dat roep ik ook altijd al. Hè. Er wordt weliswaar een heleboel verteld, op tamelijk systematische wijze, maar je blijft altijd nog met vragen zitten, voor de hand liggende vragen. Die in Daniël niet beantwoord worden. En de reden daarvoor is dat voor het zover zou zijn, voordat deze dingen vervuld zouden worden, zou eerst onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid passeren. Zaken die in het Oude Testament niet geopenbaard worden, die blijven dus nog een poosje verborgen en worden pas via nieuwtestamentische geschriften geopenbaard. Later. En moeilijker is dat niet. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament alsnog dat Bijbelboek Openbaring hebben waar we zojuist vandaan komen. En openbaring, zeg ik altijd, in zichzelf, daar kun je weinig mee. Dat weet iedereen. Is algemeen bekend, met openbaring kun je niks. Maar men zou beseffen dat openbaring in hoge mate niet anders is dan een nadere aanvulling op Daniël. En dat ik zeg in hoge mate is omdat het natuurlijk ook aanvulling is op nog zo wat andere oudtestamentische geschriften, maar in de eerste plaats op Daniël. En ook dat is niet helemaal onbekend, wat ik nu zeg. Dan vind je dus vervolgd, is ook niet verbijsterend, dus dat je die Michael dus weer in het boek Openbaring tegenkomt en in het boek net ervoor. Een kleine briefje van Judas, hè. Maar het hele punt is dat in werkelijkheid, maar dat weten we natuurlijk al lang, als de Heer zal geopenbaard worden aan het eind van de zevende week, dan wordt hij geopenbaard samen met ons, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En die verschijning van deze Michael is niet anders dan de verschijning van de Heer Jezus Christus samen met de gemeente. En zo komt aan die verdrukkingen, en ik neem aan dat u dat weet, hè, de Heer komt op de Olijfberg, scheurt, en voor zover er een gelovig overblijfsel is daar in Jeruzalem, zou het vandaar vluchten naar haar plaats in de woestijn. Daarmee is het verhaal dus weer rond, want we zijn weer terecht in Openbaring 12. Maar men zou begrijpen dat onder Michael verstaan moet worden de Heer Jezus Christus aan het hoofd van de gemeente. Of als hoofd van de gemeente. En dus wordt het in Openbaring 12 Michael en zijn engelen. En hier in Daniël 12 is het gewoon Michael. Vinden we die engelen van Michael hier dan niet? Ja, bij nader inzien we vinden ze ook, als u mij vraagt, in vers 3. Maar daar heten ze: de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwelijk. En dus algemeen bekend dat niemand weet wie dat zijn. En dus weten wij dat. Dat zijn de engelen van Michael, dan wel, het zijn de leden van de gemeente. Het is de gemeente die Israël zou verlossen, die aan Israël de zaligheid zou brengen, die Israël zou onderwijzen alsnog in het woord Gods. Een gemeente die met Christus zou verschijnen in heerlijkheid. En voor gemeente lees je leraars en voor heerlijkheid lees je: ze zullen blinken als de glans, dat zijn twee synoniemen voor heerlijkheid, blinken en glans, des uitspansels, van de hemel namelijk. Gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk, want de gemeente heeft daar inderdaad eeuwigheidspositie bereikt. En zoals gezegd, ja, de gemeente expliciet wordt niet genoemd, maar via dit soort uitspraken kom je er toch bij terecht en daar gaat het maar om. Maar goed, misschien heb ik er later nog iets uitgebreider over, maar het ging me nu om Michael, die trouwens hier niet voor het eerst genoemd wordt, want hij kwam al voor in Daniël hoofdstuk 10. Alleen dat is veel lastiger om te bespreken, omdat het een tamelijk gecompliceerd hoofdstuk is, waarin overigens heel weinig gebeurt, maar waarin Daniël dan toch een visioen ziet, 10 vers 5 van Daniël, van een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgat met fijn goud van ufas en zijn lichaam was als een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems en zijn ogen gelijk vurige fakkelen en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. Teken dat maar eens uit, denk ik altijd. Dat is moeilijk te doen. Staat er in uw Bijbel ook een verwijzing onder naar Openbaring 1? Daar vinden we namelijk een gelijksoortig visioen. Het is niet identiek, maar het komt in hoge mate overeen. En er is geen twijfel mogelijk wie dat is in Openbaring 1. Dat is de Heer Jezus Christus. En als hij dat daar is, zou ik niet weten waarom hier in Openbaring 10 wij met iemand anders zouden van doen hebben. Het is gewoon een visioen van een verheerlijkte Christus op een of andere wijze. En zonder dat ik daarbij op de details inga. Maar van Daniël staat dan in vers 8 van Daniël 10: ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht. En er bleef in mij geen kracht over en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. Zo langzamerhand kwam hij weer bij. En je vraagt je af hoeveel de man gemist heeft van wat de engel, zal ik dan maar zeggen, gemakshalve gesproken heeft. Begrijpt u wat ik nu zeg? Die verschijning, die man in met linnen bekleed, sprak tot Daniel. En Daniel die viel flauw, populair gezegd. En daarna werd hij weer bijgebracht, maar heeft toch een stuk van het verhaal gemist. Dan maakt ons dat niks uit, want wij kennen het verhaal toch niet. Er staat überhaupt niet bij wat hij gezegd heeft. Alleen hierna wordt er nog wat gezegd. Waarom staan die dingen in de Bijbel? Nou ja, het is een visioen, het is dus illustratief. En wat geïllustreerd wordt, is langzamerhand bekend. Want in ditzelfde Bijbelboek gebeurt ditzelfde nog een paar keer vaker. Daniel is even weg. Hij mist even een stukje van het verhaal en dan is hij er weer. Maar wat het voorstel mogen duidelijk zijn, het is een illustratie van onze tegenwoordige bedeling. Uit het verhaal, uit de profetieën van Daniel, ontbreekt altijd iets. En daarom komt men er ook niet uit. Alleen het hele punt is dat het ontbrekende deel teruggevonden wordt in het Nieuwtestamentische Openbaring. En ik bedoel de Nieuwtestamentische Bijbelboeken en daarna alsnog meer specifiek het boek Openbaring. Dat ga ik niet illustreren nou of niet demonstreren, maar je zou die dingen moeten begrijpen dat het daarover gaat. Meer gebeurt hier trouwens nauwelijks, want als Daniel dan weer bij de les is, om zo te zeggen, staat er in vers 11 en hij zei tot mij: Daniel, gij zeer gewenst man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal. De woorden die geweest waren worden overgeslagen. En sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen ik dat woord tot mij sprak, stond ik bevende, dat wil zeggen stond ik op, bevende, moeizaam. Toen zei hij tot mij: vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schots, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Dat wil zeggen, deze man in linnen zegt: ik ben meteen gekomen, maar 3 weken lang werd ik tegengehouden door de vorst des koninkrijks van Perzië. En het slaat terug op vers 2. In die dagen was ik, Daniel, treurende 3 weken der dagen. En ik vastte, enzovoorts, ik had niet, en dat soort dingen. En na 3 weken dan komt dit visioen. En die man in het visioen zegt: nou, ik ben wel meteen gekomen, maar ja, ik werd tegengehouden door de vorst des koninkrijks van Perzië. En ziet, vers 13, de rest. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En, of namelijk, kortom, ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. En dan weet ik wel dat deze verse in het algemeen gebruikt worden om te zeggen dat boven de aardse koningen die wij kennen altijd weer iemand staat hoger in rang, namelijk een engelenvorst of hoe dat maar heten mag. Hoe vaker ik dit vers lees, hoe minder ik denk dat het hier staat. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet zo is, maar ik wil alleen zeggen dat je het aan het vers denk ik toch niet kunt ontlenen. Wat je hier vindt is in ieder geval die Michael, die genoemd wordt een van de eerste vorsten. Dat laat zich raden, want Michael is de vorst die staat voor het Joodse volk. Dan is hij niet maar één van de eerste, dan is hij de eerste. De allereerste. En wat breder, één van de eerste, maar er wordt verder niet al te veel nadruk op gelegd. Maar wij weten dat het Christus is, maar hij werd opgehouden, staat er, door de vorst des koninkrijks van Perzië. Maar nou moet je consequent zijn. En dus als je achter Michael de diepere betekenis zoekt, zal ik maar zeggen, dan moet je dat dus achter de koning, de vorst des koninkrijks van Perzië ook doen. En dat mag ook al niet al te moeilijk zijn, omdat vorsten van Perzië eerder in de Bijbel al uitgebreid ten tonele zijn gevoerd. Ene kant in het boek Nehemia natuurlijk, trouwens in Daniel ook. Maar niet uitgebreid. En daarna nog in het boek Esther. Je zou langzamerhand begrepen moeten hebben dat dat koninkrijk van Perzië, van Meden en Perzen eigenlijk, overdrachtelijk, typologisch, staat voor onze tegenwoordige tijd. Perzië betekent immers gewoon breuk. Het is de breuk. En vandaar dat je in het koninkrijk van Perzië die geschiedenis van Vasti en Esther tegenkomt, om het maar even makkelijk te maken. Want Vasti is een beeld van Israël onder de wet. Vasti kan niet verschijnen voor het aangezicht van de koning. Men zegt meestal, ze wil het niet. Ik denk ook altijd dat ze helemaal niet in een toestand was om dat ook te doen. In ieder geval, het gebeurde niet. En ze wordt vervolgens de laan uitgestuurd, om het netjes te zeggen. Of is dat niet netjes? Ze wordt vervangen door iemand anders, door Esther. Ik zeg het nu wat kort en wat heel simpel, maar het komt erop neer dat Vasti een beeld is van Israël onder de wet met haar eigen feestje enzovoort, maar niet bekwaam om de koning onder ogen te treden. En ze wordt weggestuurd en vervangen door Esther, die in de praktijk, dat wil zeggen voor alle praktische doeleinden, een type is van de gemeente. En via de gemeente, via Esther, komt namelijk alsnog verlossing voor de Joden tot stand. En daarmee is het verhaal weer rond. Om het maar zo kort mogelijk te vertellen. Maar het speelt zich af in Perzië. Het koninkrijk van Meden en Perzen. U weet wel, het Perzië, het zou een verdeeld koninkrijk zijn. Een gedeeld koninkrijk. Een koninkrijk van een breuk enzovoorts. En bovendien Meden en Perzen, alsof het één geheel is. In de Bijbel is dat ook zo, maar over de Meden hebben we het later. Omdat de Meden in de Bijbel overdrachtelijk ook staan voor de gemeente. Maar die houden we nog te goed. Over een paar weken hoop ik daar aan toe te komen. Maar de Meden worden genoemd en de gemeente wordt bedoeld in de praktijk. En het is ook goed aantoonbaar door schrift met schrift te vergelijken. En wat we hier in Daniël 10 vinden, is gewoon dat door Perzië, om zo te zeggen, is er een uitstel, is een onderbreking in de komst van Michaël, of in de komst van de man in het linnen gekleed, om zo te zeggen. Maar daarna via Michaël komt hij alsnog. En dat is waar het over gaat, dat is onze bedeling. Kortom, de verlossing komt tot stand, het gebed wordt verhoord, het gebed van Daniël, maar daarmee van het Joodse volk. Het zal verhoord worden, maar in de toekomst, na dagen van uitstel, na dagen van onderbreking, dat Perzische Rijk, om zo te zeggen. Kortom, na onze bedeling. En daarmee is het verhaal weer rond, hè. Dus Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd dus opgehouden bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Want het gezicht is nog voor vele dagen. Dat wil zeggen, het gaat wel degelijk over de eindtijd enzovoort. En daarna wordt hij nog weer, wordt Michael nog een keer genoemd in vers 21. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. De vorst van het Joodse volk en daarmee van Israël. De aardigheid van zo'n hoofdstuk van Daniël 10 is eigenlijk dat er niks in verteld wordt. En het enige wat je eruit haalt is dat inderdaad het werk Gods op een of andere wijze pas vervuld zal worden na een soort van onderbreking. En de aardigheid daarvan is weer dat we hetzelfde tegenkomen in Openbaring, hoofdstuk 10. Precies hetzelfde, in het hele hoofdstuk gebeurt niks. Behalve dan de verschijning van de een of andere figuur, en dat is uiteraard Christus. En in Openbaring 10 wordt gezegd dat als de zevende engel zal bazuinen, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden, voltooid worden. En dan heb je precies hetzelfde verhaal dus. Openbaring 10 zegt feitelijk hetzelfde als Daniël 10, namelijk dat het plan Gods, het werk Gods, de verlossing als zodanig, tot stand zal komen, maar pas na verborgenheid. Dat wil zeggen, na een onderbreking. En meer hebben beide hoofdstukken niet te melden. Dat het niet te min lange hoofdstukken zijn, of betrekkelijk lang althans, in relatie tot de wezenlijke inhoud, is natuurlijk gewoon opdat daarmee aandacht gevraagd zal worden voor dat thema. En dat is een belangrijk thema, uiteraard. Maar hier vind je Michael dus ook genoemd in verband met het uitstel. Dat wil zeggen, als het uitstel voorbij is, dan verschijnt Michael. Want dan komt de verlossing. Als onze bedeling zijn loop gehad heeft, het Rijk van Mede en Persen om zo te zeggen, dan komt de verlossing tot stand. Voor het Joodse volk en via Juda uiteraard voor heel Israël. Welke moet ik nog meer noemen? Nou, meer in het Oude Testament heb ik niet trouwens, waar Michael genoemd wordt. De andere keer is in het Nieuwe Testament, namelijk van Judas vers 9. Maar daarmee kom je het vers terug in de Bijbelse geschiedenis overigens. Judas vers 9, waar staat, maar Michael de archangel. En archangel, ja, de vertalers zijn tamelijk consequent geweest. Ze hebben het woord engel niet vertaald. Want ze dachten dat er geen goed Nederlands woord voor was. Dat is ook eigenlijk zo. Maar als er dan arg voor staat, ja, dan moet je consequent zijn. En dat ook niet vertalen, dat hebben ze dus gedaan. Ze hebben arge, hebben ze gewoon laten staan. Eerste. Later is het verbasterd tot aarts. En aarts betekent eerste. Een aartsbisschop is ook een hogere bisschop dan een gewone bisschop, denk ik altijd. Maar dat is wat het is, hè. De aartsengel is het geworden. De eerste engel, want dat is wat het letterlijk betekent. Michael, de aartsengel. Als u concludeert uit de uitdrukking de aartsengel, dat er dan misschien geen andere aartsengelen meer zijn, dan hebt u de goede conclusie getrokken. Want de Bijbel spreekt daar verder niet over. Bovendien, strikt genomen, kan er natuurlijk maar één eerste zijn. Ja. Dat is heel strikt, misschien iets te strikt, maar vooruit. Je kunt eersten hebben, ex aequo. Maar in de Bijbel vind je dat niet in verband met aartsengelen. Je vindt er maar één namelijk en je vindt het woord nooit in het meervoud. Overigens, het woord aartsengel vinden we in heel de Bijbel maar twee keer. Dit is de ene keer en daar heet hij Michael. En de andere keer is het uit 1 Thessalonicenzen 4. De aartsengel. Meer zijn er niet, er is er maar één. Er zijn twee versen, daar is er maar één en hij heet Michael. Want het staat hier. Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen de Satan, tegen hem voortbrengen, maar zei, de Heere bestraffen u. Michael de aartsengel. Ja, waar Judas het vandaan heeft, weet ik niet. En u begrijpt natuurlijk dat iemand die het las ooit gedacht heeft, hé, hey, we vinden dat in de Bijbel niet, dus er is een markt, hè? Er is vraag naar een boek waar dat uit moet komen. En toen heeft iemand zo'n boek geschreven, weet u wel, waar dat dan in staat enzovoort. Maar goed, waar dat erkende vervalsing betreft, hoef ik er niet verder op in te gaan. Maar we vinden iets over een aartsengel en het lichaam van Mozes. En dat geeft ons in ieder geval antwoord op dat merkwaardige verschijnsel dat van Mozes staat dat hij stierf en dat ze vervolgens de graf niet hebben kunnen vinden. Nou kennen we er nog één trouwens, want meer van Mozes weten we niet. Hij is gestorven, ze hebben zijn graf niet kunnen vinden. Wij kennen er nog één die ook stierf, nee, die niet stierf, maar die wiens graf men zocht. Omdat men dacht, die zal wel gestorven zijn, we gaan zijn graf zoeken. En toen zei Elisa, dat kan je beter niet doen. Toen zei ze, ja, nee, maar we willen, oké, zegt Elisa, ga dan maar zoeken. En ze vonden zijn graf niet, dat van Elia namelijk. En we weten hoe dat komt. Hij was er niet, hij was ten hemel gevaren. Niet op een lichte wolkenwagen, maar met Zoiets, hè, vurige paarden en wagen en wat het maar was, enzovoort. Maar van Mozes weten we alleen uit het Oude Testament dat hij gestorven was en dat men daarna zijn graf niet heeft gevonden. Dat wil zeggen, ze hebben zijn lichaam niet gevonden, uiteraard. Hè? Want dat is wat het in de praktijk betekent. Hoe weet je of dat iemand zijn graf is en hoe weet je hoe dat graf van iemand is? Alleen als de overblijfselen gevonden worden die eventueel geïdentificeerd konden worden. En Mozes' graf hebben ze niet gevonden. Misschien hebben ze het wel gevonden, maar hij was er niet in. Dus was het ook Mozes' graf niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. En hier leren we dat hij er niet in was. Want er was iets met het lichaam van Mozes. Dat wordt ons in het Oude Testament niet vermeld. Maar hier wel. En je vraagt je af wat Michael moest met het lichaam van Mozes. Er kan maar één antwoord op zijn. Mozes had het nog nodig. En Michael zorgde daarvoor. Toch? Ja, het is wat plastisch voorgesteld. Natuurlijk. Maar vooruit. Ik hou het maar liever zo plastisch, want het is het makkelijkste om je voor te stellen dan ook. Hè? Het betekent dus dat Mozes nog wat te doen had in dat lichaam. Maar in de hele Oude Testamentische tijd komen we hem niet meer tegen. Maar merkwaardig geweest, zodra we hem in het Nieuwe Testament tegenkomen, vinden we hem samen met Elia. Op de Berg der Verheerlijking. En u weet hoe het verhaal verder gaat. We komen ze nog een paar keer tegen, die twee. Als u mij vraagt, maar dan zonder dat hun namen genoemd worden, dus daar ga ik nog maar verder niet op in. En daarna komen we ze tegen in Openbaring 11. Leuk, hè? We waren in 10 net even. Dat hoofdstuk over die verborgenheid. En daarna hoofdstuk 11. Twee getuigen waarvan de namen weliswaar niet genoemd worden, maar die zodanig beschreven worden dat we ze met gemak kunnen identificeren. Is geen enkel probleem. Mozes en Elia. En die vervulden in de toekomst alsnog een functie op aarde en dus in een aards lichaam. En dat is waar het over gaat. En wat Michael ermee te maken heeft, wel, daar hebben we ook al eens eerder bij stilgestaan, dacht ik, dat hoop ik tenminste maar. Want ik houd het erop dat Mozes en Elia alsnog aan de gemeente zullen worden toegevoegd. Omdat ze betrokken zullen zijn in het werk van de gemeente, in de dagen voor de bekering van Israël, en dus in de dagen van de verborgenheid nog, levend als gelovigen op aarde. Dus dat is al een flinke aanwijzing dat ze bij de gemeente horen alsnog. En bovendien staat van hen dat ze weliswaar stierven, maar dat ze opgewekt werden en ten hemel voeren in een wolk. En daar heb je toch, dacht ik, een tamelijk duidelijk verband met de gemeente en de hemelse bestemming van de gemeente en wat iets meer zei. Ik bedoel, de opname van de gemeente krijgt 3,5 jaar later nog een klein vervolg, want er komen er nog 2 bij. Hebben u die? Kortom, Mozes en ook Elia behoren dan dus tot de engelen van Michael. En daarom ligt het voor de hand, dat ligt niet voor de hand, maar daarom is het eenvoudig te verklaren waarom Michael genoemd wordt als degene die zich meester maakt, om zo te zeggen, van het lichaam van Mozes. Je vindt daar trouwens al de strijd tussen Satan en zijn engelen, want Satan is degene die het geweld des doods heeft, de duivel namelijk, uit Hebreeën hoofdstuk 2. En Mozes moet eraan ontrukt worden door Michael, zodat je daar de strijd hebt tussen Satan en zijn engelen en de draak en zijn engelen dus, en Michael en zijn engelen. Die geschiedenissen sluiten dus tamelijk naadloos op elkaar aan. Dan noemde ik al 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, maar die weet u uit uw hoofd natuurlijk ook wel. Gaat over de wederkomst van Christus. En daar staat, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. De stem van de aartsengel. Maar dan weet u precies hoe het zit. Had ook kunnen staan de stem van Michaël. Uiteraard. We hebben nu alle schriftplaatsen gehad waar aartsengel genoemd wordt. En eigenlijk ook alle schriftplaatsen waar Michaël genoemd wordt. En in de strekking van 1 Thessalonicense 4 is dat de Heer weliswaar zal nederdalen met de stem des aartsengels. Maar voor die tijd, maar eerst, maar we hebben dat niet zo heel lang geleden uitgebreid besproken. Eerst zullen degenen die in Christus ontslapen zijn opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet. En daarna zal hij pas nederdalen met de stem des aartsengels. Met de stem van Michaël. En tegelijkertijd is dat dan dus ook de verwijzing naar Daniël 12 vers 1. Te die tijd zal Michaël opstaan. En dan zal uw volk verlost worden. Hebben we die nog? Eerst de opname van de gemeente, daarna wederkomst van Christus en de gemeente, met, gepaard met die naam Michaël enzovoort. En dan komt de verlossing in ieder geval van het Joodse volk tot stand en alles wat er verder uit voortkomt. Logischerwijze. Moeilijker mag dat niet zijn. Meer schriftplaatsen daarover zijn er niet. Het hele probleem is dat wij opgezadeld zijn geworden met een angelologie, want zo heet het, de angelologie, met een leer over engelen, waarin ook gesproken wordt over engelen, aartsengelen, serafim, cherubim, kortom alles wat wij niet 1, 2, 3 begrijpen, dat zijn dan engelen, weet u wel, in categorieën. En er zijn boeken over geschreven, over 7 aartsengelen. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet meer. Maar goed, het heeft allemaal niet de minste Bijbelse grond. Helemaal niks. Dus ik houd het er gewoon op. Als de Heer wordt aangeduid onder de naam Michaël, dan gaat het over de Heer Jezus Christus aan het hoofd van de gemeente, die via de gemeente, met de gemeente, een werk doet, zal doen in de toekomst aan Israël. En daar gaat het maar om. En het verband met Mozes is dat Mozes deel uitmaakt van die gemeente. En het werk van de gemeente zal voortzetten. De prediking namelijk, fundamenteel even gemakshalve, de prediking van het evangelie. En daarna alles wat eraan vasthangt natuurlijk. Maar dat benoem ik nu maar niet apart. En moeilijker mag dat niet zijn. En in Openbaring 12 moet dat dan helemaal duidelijk zijn. Dat is dan de laatste keer dat wij lezen over Michaël. En dan moet het duidelijk zijn wat eerst die zoon heet. En wat daarna heet zij. In het meervoud van Openbaring 12 vers 6 heet in Openbaring 7, 12 vers 7. Er werd krijg in de hemel. Begrijp me goed, dat is eigenlijk een ander visioen. Er werd krijg in de hemel, Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen, uiteraard. De draak krijgde ook en zijn engelen. Voor alle duidelijkheid, want dat schijnt, of ik dat nou niet goed zeg, of dat het niet goed doordringt, weet ik niet. Maar ik zeg het dus met opzet nog een keer. Men zou niet denken dat pas bij de opname van de gemeente die oorlog, die krijg ontstaat. Het is andersom. De essentie is nou juist dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente die strijd beëindigd wordt, dan wel gaat worden. Want die strijd is er al lang. En ik hoop dat ik heb laten zien dat fundamenteel die strijd er al was. Dus toen Michaël zich bezig hield met het lichaam van Mozes, zal ik maar zeggen. Daar was al de strijd tussen Michaël en de draak. Degene die het geweld des doods had enzovoort. Maar meer specifiek, want daar kwam er niet te veel nadruk op leggen, maar meer specifiek, in onze dagen mogen dat duidelijk zijn. De Bijbel is daar tamelijk ongeremd over, mag ik wel zeggen. De Bijbel zegt open en bloot dat wij als gelovigen terecht zijn gekomen in een strijd. Sommigen realiseren zich dat niet, maar het is nou niet de gelegenheid om daar uitgebreider op in te gaan. Die denken dat wij als gelovigen gewoon een beetje gezellig bij elkaar komen en leuke christelijke dingen doen onder elkaar enzovoort. En ik wil het graag zo zien en ik wil het ook graag zo beleven, maar de werkelijkheid is dat het oorlog is. Hè? ga dat de komende tijd vaak roepen. Ik vind dat nodig. Het is oorlog. Dus je moet voorzichtig zijn met alles wat je doet, zeker waar het de Heer zijn woord betreft. Want je loopt tegen een tegenstander op. Wij heten dienstknechten, slaven niet alleen, daar wordt ook al tegen geprotesteerd, merk ik. Wij zijn ook krijgsknechten, dat wil zeggen gewoon militairen. Krijgsknechten, we staan in een strijd. En die strijd mogen er dan uitzien. Ik parafraseer de woorden van Efeze 6. De strijd mogen er dan uitzien als een strijd tegen vlees en bloed. Misschien beleven hem ook zo. De werkelijkheid is, zegt Paulus, dat het niet een strijd is tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten, overheden, machten in de lucht. De geweldhebbers deze eeuw der duisternis. En hoe het er maar staat. Dat wil zeggen, je kan niet missen wie het zijn. Dat is Satan en zijn engelen. Daar staan wij in. En wat, dat het hier wordt aangehaald is niet omdat het dan pas begint, maar dat bij die gelegenheid die strijd beëindigd wordt, dat wil zeggen gaat worden, want u wordt geacht te weten hoe het zit, maar dat hebben we vorige keer natuurlijk ook gelezen. Er staat, die strijd was daar en er wordt niet gesproken over de hoedanigheid van die strijd en ook niet over hoe het zo gekomen is. Er wordt laconiek gezegd en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de hele wereld verleidt. Daar heb je een heleboel titels of beschrijvingen van die figuur, dat kan niet missen, hè. De oude slang, let op hoe zorgvuldig het staat, want de slang is bij gelegenheid net zo goed een type van Christus. Typologie is dan ook inderdaad niet zo makkelijk onderwerp. U bent er ook voor gewaarschuwd, denk ik altijd maar. De oude slang, die welke genaamd wordt duivel, diabolos, de doorheenwerper. En Satanas, diabolos is Grieks, Satanas is Hebreeuws, de tegenstander, die de gehele wereld verleidt. Hij heet trouwens in vers 10 alsnog de verklager onzer broederen. Dan heb je nog een keer een aanduiding van wie dat is, dan weet je dat. Hè. Maar hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen uit de hemel. Op de aarde. Een van de misverstanden hierachter is altijd dat men denkt dat aangezien het gaat om zogenaamd gevallen engelen, dat ze dus al uit de hemel gevallen zijn. Onder verwijzing naar nog ergens een tekst in een van de evangeliën. Maar dat is een misverstand. Ik zeg altijd, toen Adam in zonde viel, u weet wel, de zondeval van Adam, toen viel hij ook niet zo heel ver, letterlijk, in meters bedoel ik. Toch? Het was een morele val, maar hij bleef waar hij was, in de hof, daarna pas werd hij eruit gezet. En de val van Satan en zijn engelen is uit de geschiedenis, is uit een verleden, een tamelijk ver verleden overigens. Maar hij is nog niet uit de hemel gezet, want daar is nog steeds zijn positie. En omdat men liever niet heeft dat hij in dezelfde positie, dezelfde hemel verkeert, op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Christus, de Heer en zijn engelen, heeft men waarschijnlijk de hemelse gewesten uitgevonden recentelijk. Ja, ik weet dat ik het cynisch zeg, maar... Dus dat bedoel ik zo niet, maar ik breid die zinnen zo aan elkaar. Hè. Hoe komt men in vredesnaam bij een vertaling in Efeze bijvoorbeeld van hemelse gewesten? Nou, dat komt daaruit. Zo in de hemel zijn nog verschillende gradaties. Het ene is hoog, het ene gewest is hoger dan het andere, is dan het idee. En dat staat er niet, er staat gewoon het hemelse, in de zin van de hemel gewoon. En ik heb liever de Statenvertaling waar gewoon vertaald wordt met de hemel. Dat is dichter bij wat er in het Grieks staat dan de uitdrukking hemelse gewesten. Dat is gewoon onzin. Ik meen het. En aan te tonen is dat waar Christus gezeten is in hemelse, zogenaamd hemelse gewesten, is het dus gewoon de hemel en het Allerhoogste, want Christus is uitermate verhoogd. In het hemelse, enzovoorts. en daar is ook onze positie. Maar in die hemel bevinden zich tot op heden, of anders gezegd van die hemel maken tot op heden deel uit, Satan en zijn engelen, de draak en zijn engelen, zo u wilt. Dat was zo in de dagen van Job, zeg ik altijd maar, en het is daarna nog niet veranderd. Hij is daar nog. En hij zal uit die positie en de daarbij behorende mogelijkheden en macht op aarde geworpen worden. En als je leest dat de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen, dan moet je niet concluderen dat dat dus al gebeurd is, maar dan moet je concluderen dat de Heer in een visioen die toekomstige gebeurtenis zag. En vraag me niet om daar nog een voorbeeld van te geven. Want dan hou ik u daar volgende keer de hele avond mee bezig. Voor straf. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Het deed zijn mond niet open. En dan mag je niet uit concluderen dat dat in de dagen van Jesaja 53 dus al gebeurd was. Want het staat in de verleden tijd. Het is de toekomst. Het moest nog gebeuren, maar het wordt gezien van tevoren door de ziener. En als je, om bij Jesaja te blijven, als in Jesaja 6 staat, ik zag de Heere op een hoge en verheven troon, in Jesaja 6 vers 1, dan zegt Johannes 12 er later over, dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak, van de Heer Jezus namelijk. Dat wil zeggen, dat was nog in geen eeuwen realiteit, maar in een visioen zag Jesaja dat op voorhand. En nog verder, nu we toch bezig zijn, Ezechiël zag de heerlijkheid des Heren, maar de heerlijkheid des Heren is Christus, en Jesaja zag hem op, of Ezechiël zag hem op voorhand. In een visioen, maar het was nog niet gerealiseerd, enzovoorts. Dit zal pas gerealiseerd worden, het nederwerping van Satan wordt gerealiseerd, als de gemeente geplaatst wordt in de hemelse positie. Dan gaat Satan eruit en wij erin. Om voor de hand liggende redenen, want het is de verhoging, namelijk de aanstelling van de gemeente, die samen met Christus dat koninkrijk op aarde zou vestigen. Dat wil zeggen, eerst in de hemel en daarna ook op aarde. En dat betekent dat wanneer de gemeente in die verheerlijkte, laten we zeggen, machtspositie, oordelende positie gesteld wordt, dat er voor die machtspositie van Satan geen plaats meer is. Die wordt gedegradeerd en wij worden gepromoveerd. En later gaat dat nog een fase verder uiteraard, want als eenmaal definitief Israël op aarde gepromoveerd wordt tot aan het hoofd van het hele koninkrijk op aarde, worden Satan en zijn engelen van de aarde gedegradeerd. Nog een etage lager. Die dingen hangen met elkaar samen. Kortom, die strijd die er is, die laat zich ook gemakkelijk verklaren. Het is de strijd van rivalen. Satan weet dat Christus en de gemeente in de toekomst die positie zullen innemen. Dus als hij ergens een hekel aan heeft, is het aan de Heer Jezus en aan u en mij uiteraard. En vandaar die strijd. En die strijd wordt straks, wat de hemelse dingen, wat de hemel betreft, beëindigd en gaat dan op aarde voort met de laconieke opmerking, hij heeft grote toorn wetende dat hij een kleine tijd heeft in vers 12. Let op de humor, ik hoop dat u die proeft uit die woorden. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Hij is aan het eind gekomen van zijn macht, eigenlijk alleen het venijn zit in de staart, heet dat. Dat wil zeggen, hier op aarde gaat hij nog enige tientallen jaren flink tekeer. Op dramatische wijze denken wij, en vele christenen zijn er verschrikkelijk bang voor. Ik begrijp het niet, want het is in dagen waarin aan ons in ieder geval definitief die overwinning geschonken is. Wij hebben daar niks van te vrezen. De wereld heeft daarvan te vrezen. En in plaats van te waarschuwen voor de komst van de antichrist, kun je veel beter gewoon het evangelie prediken. Dan heb je een positieve boodschap en niet de negatieve. En of dat gebouw de bed heet, het beesten. Ik heb het ook eens een keer gelezen, een poosje terug. Maar ik weet niet meer waar. Ja, dat zal allemaal wel, jongens, ja. En dat er methodieken zijn technisch om de mensheid te verhinderen te kopen en te verkopen. Ja, dat zal wel. Welke methodieken? Nou ja, er zullen er wel meerdere zijn. En er wordt natuurlijk in onze dagen door christenen uitgebreid over gesproken en tegen gewaarschuwd. Maar wat maakt het ons uit? Huh? En wat de wereld betreft is toch onontkoombaar. Het enige wat overblijft is altijd hetzelfde verhaal. Is eens het evangelie. Dan hoef je daar niet bang voor te zijn, dan ben je voor die tijd weg. In elk geval. En dat is ook trouwens nog tamelijk negatief geformuleerd. Hè? Dan zijn we weg. Ik bedoel, we hebben de overwinning. Dat is een betere formulering. En dat geldt voor alles. De dreiging van de islam. Oké, breng ze het evangelie. Toch? Overname van de macht door de Mohammedanen. Breng ze het evangelie. Ik denk dat, hoe heet die man ook alweer, die broeder? Anne van der Bijl, dat hij precies hetzelfde zal zeggen. Hè? Breng ze het evangelie. En de rest, wat de duivel allemaal uitvreet, hoeven wij niet na te speuren en aan het licht te brengen. Wat we zouden doen, is het licht brengen van de Heer Jezus Christus en van dat nieuwe verbond, uiteraard. Dat is waar het over gaat. Nou goed, ik kan nog net even dit voltooien in 2-3 minuten. Dat hadden we al gedaan. Oh nee, ik moet er nog wat meer over doen. Nou goed, ik ga even verder. Daar staat dan vervolgens, toen de draak, vers 13, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Dat wil zeggen, toen hij nog in de hemel was, streed hij tegen dat kind. Hij had iets tegen dat kind dat geboren zou worden, hij zou het verslinden. Dat is hem niet gelukt. Hij is nu op aarde terechtgekomen tegen dat kind, die mannelijke zoon. Tegen de gemeente kan hij niets meer beginnen, maar op aarde is dan altijd nog die vrouw. Israël dan wel het gelovige overblijfsel daaruit. En dus staat er, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had, en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats alwaar zij gevoed wordt, zodat je ziet dat je nog steeds niet verder bent dan vers 6. Ze vlucht naar de woestijn. Maar bij de opname van de gemeente vinden we de nederwerping van Satan. En dus wordt het bij elkaar verteld. En dan gaat het verhaal verder. Die vrouw is zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats al waar ze gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd, dat is een uitdrukking uit Daniël. En het is een synoniem voor de uitdrukking in vers 6 hier van Openbaring 12, namelijk 1260 dagen. In het Hebreeuws van het Oude Testament luidt het namelijk traditioneel, volgens de officiële lezing, een tijd, een dubbele tijd, een tijd maal 2, en dan nog een tijd, maar dan gedeelde 2. Dat wil zeggen een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. En als zo'n tijd een jaar is, dan krijg je dus 3,5 jaar. Of als zo'n tijd 360 dagen is, in zekere zin is dat een jaar, dan krijg je dus 3,5 maal 360 en dat is 1260. Nee, ik kan het niet zo snel uitrekenen, maar ik weet daar mijn hoofd, broeder. Ja, 1260. Het is gewoon een andere manier om hetzelfde te zeggen, maar de uitdrukkingen brengen ons bij de 70ste week van Daniël en de twee helften daarvan uiteraard. Hè? En daarna staat er, en de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Ik ga dat nou niet doen omdat ik het buiten het onderwerp vind liggen. Maar water, rivier, stromen worden in het Oude Testament gebruikt als aanduiding van volkeren, legers en
vloeden.
Ja, en een vloed, ja, ja, precies, ja. Volkeren, legers, ontleend aan het idee dat een mensenmassa overeenkomt met een watermassa. Men kan erin ondergaan, men kan er ook in komen bovendrijven en het kan ook van alles wegspoelen. Dus een consistente toepassing van die beginselen in het Oude Testament. Dus ik ga er maar verder niet op in. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Die wou ik nog per se even lezen, weet je wel. De overigen van haar zaad. Eerst baarde zij één manneken, een mannelijke zoon. En daarna is er sprake van de overigen van haar zaad. Er komt dus nog meer uit diezelfde vrouw voort. Maar het is niet meer de gemeente. Wat dan wel? Ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Gelovigen uit de heidenen in die dagen, want in die dagen zal het evangelie door Israël gepredikt worden aan de heidenen. En het idee is, de gelovigen worden vervolgd. En dus niet alleen die vrouw, namelijk Israël, dan wel het gelovig overblijfsel van Israël, maar ook alle anderen die inmiddels tot geloof komen. Het overblijfsel uit de volkeren dus. De overblijvende heidenen heet dat. In de Handelingen 15, meen ik. Want de geschiedenis gaat uiteraard daar verder.
De overige van de zaad zijn dat niet de 10 stammen?
Dat zou kunnen, broeder, ja. Als je onder de vrouw verstaat een overblijfsel specifiek uit het Joodse volk, dan is er onder overigen van haar zaad te verstaan eventueel de andere stammen van Israël, zeg maar de 10. Als je onder de vrouw verstaat gewoon Israël, en dan bedoel ik alle 12 stammen, dan versta je onder de overige van haar zaad, dus de heideren die vervolgens tot geloof komen. Maar het verandert verder niks, het bevestigt alleen die gang van zaken. Eerst de gemeente, daarna dan het Joodse volk, via het Joodse volk de andere stammen van Israël en daarna de heideren. En onderweg kun je altijd nog een discussie hebben over of die vrouw eigenlijk wel het Joodse volk is, of dat het niet, ook niet de 10 stammen had moeten zijn. Maar het lijkt mij duidelijk dat via de parallel met het boek Daniel, we dus met onder die vrouw eerst toch echt te verstaan hebben, het Joodse volk. Dat lijkt me dan meteen het eind van de discussie. Wij blijven nog even in Openbaring 12, bij vers 14. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. Nou mis ik eigenlijk tekstverwijzingen naar het Oude Testament, waar namelijk gesproken wordt over op arends vleugelen gedragen worden. Want het is de verwijzing naar de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte, waarbij diezelfde uitdrukking gebruikt wordt. Dat is in Exodus 19 reeds. Daar vinden we namelijk de uittocht uit Egypte en daarna de tocht, om zo te zeggen, door de woestijn. En in Exodus 19 lezen wij dat Mozes en het volk, dat ze zijn bij de berg Horeb, dan wel Sinaï. En dan staat er in Exodus 19 vers 1, in de derde maand na het uitrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, terzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï, dat wil zeggen op de eerste dag van de derde maand. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en zij legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God en de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en, tot u, en u tot mij gebracht hebt. En daarna komen die beroemde woorden: nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, dit zijn de woorden waarmee Israël aangesteld wordt tot koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk, tot heilig volk, verkregen volk, uitverkoren volk. En hoe mij het mag, eigenlijk tot Israël, anders zou het Jacob geheten hebben, immers. En het zijn woorden die overigens in het Nieuwe Testament worden aangehaald en worden toegepast op de gemeente in Romeinen 9 en 1 Petrus 2. Het zal er wel onder staan trouwens. Nee, niet eens.
Ja,
wel? Ja, toch. Staat erbij. Maar dat even terzijde. Maar hier wordt teruggekeken op de voorafgaande gebeurtenissen, waarbij Israël verlost is geworden uit de slavernij van Egypte en gebracht is naar deze berg. Dat is aanvankelijk de bestemming ook, want u weet hoe dat was. Mozes was daar bij die berg en bij die brandende braambos, die was bij die berg. En toen zei de Heer, je moet terug naar Egypte, na 40 jaar alsnog, om dat volk daarop te halen en om ze te brengen bij deze berg. Want dat zei de Heer tegen hen, hè. Hij zou niet het volk naar Kanaan brengen zozeer, hoewel dat ook benoemd wordt, maar oorspronkelijk was het bij deze berg. En dat is dus ook gebeurd. En met andere woorden, hier is een bepaald deel, een belangrijk deel van de route afgelegd. En hier wordt teruggekeken en de Heer zegt, dit volk zal mijn volk zijn, dit uitverkoren volk, priesterlijk koninklijk volk. Eerst geboren onder de volken, het zal mijn zoon zijn. Maar zo staat het al in het begin van Exodus. Maar er wordt teruggekeken en de Heer zegt, gij lieden hebt gezien, vers 4, wat ik de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Wat wij erover lezen, is dat zij uit Egypte uittogen, na de paasviering, weet u nog, of hoe je dat maar noemen moet. En ze kregen die Egyptenaren achter zich aan, dat weet u ook. En wat de Heer de Egyptenaren gedaan heeft, dat is in het algemeen minder bekend, althans het dringt nooit goed door. Maar wat er gebeurd is, is dat het hele Egyptische wereldrijk van die dagen vernietigd werd, als zodanig, dat wil zeggen als wereldrijk. Dat maakt het trouwens ook makkelijk om de geschiedenis te plaatsen binnen de geschiedenis van Egypte, want dan moet je zoeken naar wanneer het Egyptische Rijk ten onder ging. Dat is makkelijk genoeg, dus wat men noemt het einde van het Middenrijk. En officieel heet dat dat Rijk naar de Galamiezen. U weet wat dat zijn, Galamiezen? Hè? Dat zijn Filistijnen, ja. Nou goed, dat het naar de kelder gegaan is. Hoe zeg je zoiets netjes? Dat kan je zo niet zeggen. Hoe zeg je dat netjes? Dat het vernietigd is geworden door de inval van de Hyksos. Hyksos die men, dat is een volk. En men heeft wel eens beweerd dat die Hyksos juist de Israëlieten zijn. En dat het verdwijnen van de Hyksos uit Egypte hetzelfde is als de uittocht van Israël uit Egypte. Maar dat is een misverstand. Want bij de uittocht van de Hyksos uit Egypte ging het Rijk helemaal niet ten onder. Integendeel. De Hyksos werden verdreven. Het was een volk uit het buitenland, had een tijdje de regering daar gehad. En daarna werd het verdreven. Dat was het dan. Het Rijk kwam toen juist weer op. Dus het klopt helemaal niet. Maar het gaat over de ondergang van wat men populair noemt het Middenrijk. De geschiedenis van Egypte wordt verdeeld in drieën. Het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. En dit is de ondergang van het Middenrijk ongeveer 1600 jaar voor Christus. En nauwkeuriger wil ik er niet eens op ingaan. Het doet ook weinig ter zake. Maar dat is waarover gesproken wordt. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Allen die belangrijk waren in Egypte kwamen in ieder geval om. Allereerst geborenen eerst. En Farao, de ruiter en zijn paard heet het. Farao en zijn legers enzovoorts. Hè. U weet wel, in dat kleine plasje dat men de Schelfzee noemde, dat als de wind de goede kant op stond, droog stond, zou ik maar zeggen. Dat gelooft u natuurlijk zelf niet, ik ook niet. Maar daar verdwenen de Egyptische legers. Ik vind het altijd vermakelijk, dit soort zogenaamde verklaringen. Maar wat er gezegd wordt, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, de vijand die u onderdrukte, daar bleef namelijk niks van over. Het rijk ging ten onder. En hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en u tot mij gebracht heb. Nou ja, normaal lezen wij, ze gingen uit Goshen, dan wel uit Rameses, en ze gingen naar Sukkot, en van Sukkot gingen ze naar Etam, en van Etam gingen ze naar Pi-Hachirot, en dan denk je, nou, dat is toch aardige wandeling met zo'n groot volk enzovoorts. En ik vertel dat nu uitgebreid, omdat ik me daar de laatste paar weken uitgebreid in heb verdiept, dat wil zeggen heb moeten verdiepen. Waar was dat eigenlijk, dat Sinai, en waar was de doortocht door de Schelfzee en dat soort dingen meer. En toen is mij gebleken onderweg dat die afstand van Egypte naar die Schelfzee zogenaamd, dat dat toch wel een heel eind was. Het is pak een beet 250, 300 kilometer. Dat is nogal een eind lopen. Maar wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat er in de ene kant staat dat ze, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, dat ze dag en nacht reisden. Ja, dat wisten we wel, dat wist ik wel, maar dat drong nooit op me door dat het er staat, hè. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Het zal wel weer niet lukken, maar... Wat? Hoofdstuk 13? Ja, ja. Dat is niet wat ik zocht trouwens, dacht ik. Maar vooruit. Exodus 13 vers 21, maar daar staat het wel. Want er staat de Heere toch voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde en desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. En als je dag en nacht kunt reizen, dan leg je dus drie keer zo'n grote afstand af. Als je alleen overdag reist, dan reis je een uurtje of acht, zal ik maar zeggen, en daarna moet je je kamp maken of zo. En dan moet je een poosje slapen, een uurtje of acht enzovoort. En dan weer opbreken, je spullen bij elkaar zoeken. Je scheren, je tanden poetsen, bij wijze van spreken, maar zoiets. In elk geval, als je gewoon door kunt gaan, dan leg je drie keer zo'n grote afstand af. En daarna heb je het probleem, hoe kan een mens dag en nacht voortreizen? Lopen mag je aannemen. Het antwoord is, ja, dat is een wonder. En wij kijken niet op een wonder meer of minder. Als het zo is, en de Bijbel zegt dat zelfs hun schoenen niet sleten, al die 40 jaar niet in de woestijn, staat het toch, bij gelegenheid, dan waarom zouden ze zelf dan wel slijten? En over die 40 jaar sleten ze wel, want ze stierven, maar over deze paar dagen heb ik geen moeite mee om dan te begrijpen dat er toch een wonder gebeurde op een of andere wijze. En dat dat zo is, mogen blijken uit die schriftplaats die ik net las uit Exodus 19. Hoe ik u gedragen heb op vleugelen der arenden en tot mij gebracht heb, impliceren dat die reis naar Sinai in zijn geheel als wonder beschouwd moet worden en niet alleen maar de doortocht door de zogenaamde Schelfzee. Voortaan spreek ik alleen nog over zogenaamde Schelfzee, want ik ben er ook achter gekomen dat het een verkeerde vertaling is. Want Soef is niet schelf, is niet riet, maar wier. Dat is tamelijk makkelijk aan te tonen. Dat is nu ons onderwerp niet, dus ik roep het maar even gauw. De makkelijkste, de kortste route is via Jona 2... waar de term inderdaad vertaald is met wier. Als Jona zegt, ik was in de diepte van de afgrond gezonken en het wier was om mijn hoofd. En de vertalers hebben toen begrepen dat dat nooit riet kon zijn, want riet groeit niet in de diepte, maar alleen aan de oppervlakte, aan de oever, als het niet al te diep is, enzovoorts. En toen hebben ze het ineens vertaald met wier. En terecht, lijkt mij, en de andere route is via die tekst waarin twee verschillende woorden in de Statenvertaling vertaald worden met biezen. Namelijk, ze legden Mozes in een biezenmandje, En daarna zetten ze het biezenmandje tussen de biezen. Staat er. Ik weet niet precies waar, maar voor in Exodus ergens. Hè? En dat, dat eerste biezen, dat klopt. Dat zijn biezen, riet en rietenmandje. En het tweede biezen is een heel ander woord. Dat is namelijk dat woord soef. En dat betekent dus niet biezen of riet, maar dat betekent wier. Het wordt als optie soms gegeven in enkel woordenboek. Hier en daar, meestal niet. Maar het is dus niet de Schelzee, het is de zee van het Wier. Aan de oever. Hebben we die nog? Bovendien kun je, op onze kaart kun je niet een zee vinden die zich kenmerkt door riet. Daar in de buurt, want er groeit geen riet aan de Rode Zee of aan de Golf van Suez, dat is ook Rode Zee, of aan de Golf van Aqaba, dat is ook Rode Zee. Maar het was de Golf van Aqaba waar ze doorgingen. Ter hoogte van Nuweiba, daar ben ik 100% van overtuigd inmiddels. En daarmee ook van dat de berg Sinai dus inderdaad ligt in het tegenwoordige Saoedi-Arabië. En niet in het zogenaamde Sinai-Schiereiland, dat is volstrekt onmogelijk. En nu ik het er toch over heb, ga ik maar even door, gemakshalve. Aan de kant van de Golf van Suez, dat is die westelijke tak van de Rode Zee, daar plaatst men meestal de doortocht door de Rode Zee. Maar geen denken aan dat je daar kunt verward raken in een woestijn of iets dergelijks. Maar dat staat er wel. Ze raakten verward in de woestijn, zei de farao. Nou, er is daar geen woestijn, er was daar geen woestijn, er zijn zelfs geen bergen waartussen je verward kunt raken. Het is gewoon vlak land. Ik bedoel het gebied van het tegenwoordige Suezkanaal en daarna de Golf van Suez. Volstrekt onmogelijk. Maar die andere golf, de Golf van Aqaba, wel degelijk. Dat is ook woestijn en daar reiken de bergen tot in zee. Behalve op één plaats waar je weer een tamelijk brede wadi aan de zee uitkomt en daarna inderdaad geen kant meer op kunt. Dus de enige plek ook bovendien, dat is makkelijk te controleren. En dat is bij Nuweiba. En daar moet dus die doortocht geweest zijn. Stel ervan overtuigd. En andere argumenten laat ik dan nu maar weg. De vraag is alleen hoe ze zo snel daar gekomen zijn. En het antwoord is, ze hebben dag en nacht gereisd. That's it. Ze zijn op arendsvleugelen gedragen. Dat wil zeggen, door een wonder van God, dag en nacht enzovoorts. En meer zullen we daar niet over zeggen. Maar het gaat erom dat die verlossing uit Egypte in der tijd genoemd wordt nogal eens een paar keer in latere profetieën met betrekking tot de toekomende verlossing van Israël. Er is een grote parallel. Het ene is, ze worden gebracht in een bepaalde plaats in de woestijn. En het andere is inderdaad, ze worden gedragen op arendsvleugelen. Maar in het algemeen staat er, zoals de Heer hem in het verleden verlost heeft uit Egypte, zal hij dat in de toekomst ook doen. Dat wil zeggen, met behulp van, laten we maar zeggen, bovennatuurlijke krachten, want daar komt het uiteraard op neer. En dat is de betekenis van de term arendsvleugelen natuurlijk, want de arend staat voor de hemelse dingen. Toch? En de vleugelen staan voor de kracht van die hemelse dingen. Op wat voor wijze dan ook. De vleugelen dragen, de vleugelen geven ook bescherming. En in verband met de profetieën wordt over vleugelen gesproken als in de zin van zelfs afgoden enzovoorts. Gaat over bovennatuurlijke krachten, hemelse krachten feitelijk. En dat wordt hier dus genoemd. En niet alleen hier, want het wordt herhaald in Deuteronomium 32. Dat zijn dus de laatste woorden van Mozes. U weet, Deuteronomium wordt geacht gesproken dan wel geschreven te zijn aan het eind van Mozes' leven. Het zijn eigenlijk zijn afscheidswoorden officieel. En we vinden ten afscheid dan ook nog een lied, alvorens hij de stammen van Israël zegent. Kortom, aan het eind van de samenkomst krijgen we het slotlied van Mozes in Deuteronomium 32... En daar lezen wij in vanaf vers 9. Want des Heeren deel is zijn volk. Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel, gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn verken. Zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Enzovoorts. Waarbij dus in het algemeen gesproken wordt over wat de Heer aan Israël gedaan heeft. In ieder geval onderweg naar het beloofde land aan de grens waarvan zij inmiddels gekomen waren. En daar vinden we dus ook de arend en zijn vleugelen. In dat verband noem ik nog Jesaja 40, vers 29. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen kracht heeft. Hij geeft kracht daar waar het niet is. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En ik kom in dit vers terecht vanwege de arend en de arendvleugelen. Maar je leest automatisch een commentaar, lijkt mij, op die schriftplaatsen die we net gelezen hebben. Wat betekent het dat de Heer hen op arendsvleugelen gedragen heeft? Het betekent dat ze niet moe worden, zolang ze op de Heer vertrouwen. En dat hij hen kracht geeft daar waar het niet of niet meer is. Nou, dat is precies het punt. Vandaar dat ze dag en nacht konden doorlopen. Dat is het verhaal. Dat in zichzelf was een wonder. Te meer moeilijk wordt het dus om te begrijpen waarom die Israëlieten dan ineens in paniek raken als ze voor de zee staan. Toch? Nee, niets menselijks is ook mij vreemd. Natuurlijk is dat paniek. Ik weet hoe het eruit ziet nu. Je komt daar uit die bergen, uit die wadi. Je kan geen kant op, zit tussen de bergen, slingert zich tussendoor. Brede wadi hoor, erg breed. Maar tegen dat je aan het eind bent en opent het daar in de verte zich. En wat zie je dan? De zee. Een blauwe zee, geen rode zee. Maar een blauwe zee. Maar in ieder geval de zee. En dan weet je meteen, hier loopt de weg dood, hier kunnen wij niet verder. En dat was ook zo. Maar na wat ze al meegemaakt hadden en kennelijk de kracht des Heren ondervonden hadden, mag het daarna niet al te moeilijk geweest zijn om vervolgens toch maar gewoon over te steken naar de andere kant. Nou ja, in ieder geval zo is het gegaan en de Heer heeft zijn krachten toegepast. Op demonstratieve wijze voor Israël zelf en voor de volkeren uiteraard. En zo zal dat in de toekomst ook weer gebeuren. Misschien moet ik nog lezen Jesaja 63. Ja, ik kan nog wel even. Jesaja 63, waar het gaat overigens wel degelijk over de toekomende verlossing van Israël. Zoals blijkt uit het hoofdstuk, waar de Heer geacht wordt van Edom te komen. Dat weet u, hè? Jesaja 63 vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad? Die teksten worden misbruikt. Deze en die uit Habakkuk 2, waar ook staat dat de Heer uit Edom kwam. Uit Bosra en het gebergte Paran enzovoort. Daarna heeft men bedacht dat de Bijbel leert dat Jehovah, die ene God van Israël, eigenlijk een God was van die Edomitische nomaden enzovoorts, en die in Israël gepromoveerd is tot de ene waarachtige God. En zo is ontstaan de uitvinding van het monotheïsme. Waarom ook niet? Allah van de Mohammedanen was een plaatselijke God van de een of andere plaatselijke stam daar, dat weet iedereen. En die is door Mohammed gepromoveerd tot de ene waarachtige God. En zo komen zij, ook zij, tot monotheïsme. Dat is een mooie parallel. Ja, dat is wat men van deze verzen maakt. Maar het is natuurlijk een misverstand. Het is een uitspraak over de wederkomst van Christus, die zijn opwachting in de wereld maakt, inderdaad vanuit Edom. Want daar gaat het over. Het gaat over de wederkomst van Christus. Die vanuit Edom de volkeren aan zich onderwerpt enzovoorts. Maar in dat Edom vinden wij Bosra, Petra of hoe het maar genoemd mag worden, de plaats in de woestijn waar dat gelovige overblijfsel van Israël bewaard wordt. En verzameld wordt. En van daaruit zou het trekken naar Jeruzalem enzovoorts. En dat is wat hier beschreven wordt en ook in Habakkuk. En dat het over de wederkomst gaat, dat mogen blijken uit bijvoorbeeld vers 10 over Israël. Waar staat, maar zij zijn wederspannig geworden, terugkijkend op de oude geschiedenis van Israël, vanuit de dagen van de wederkomst van Christus. Zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarbij Israël ontslagen is uit de priesterlijke functie, uit de functie van uitverkoren volk enzovoorts. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes, zijn volk enzovoorts. En dat is in de dagen van de wederkomst uiteraard, wanneer Israël hersteld zal worden in die uitverkoren positie. Maar in dat verband lezen wij vers 9, in al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht heeft hen behouden door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Dat wil zeggen, God droeg Israël. Uiteindelijk is het zo dat de hele oudtestamentische geschiedenis van Israël beschouwd moet worden als een wonder. Een aaneenschakeling van wonderen. Als het volk er was en bestond, was het door de kracht Gods. Die kracht is oorspronkelijk gedemonstreerd geworden bij de geboorte van het volk als zodanig uit Egypte, dwars door de woestijn, dwars door de zee, weer dwars door de woestijn en wat het bewezen mag en de intocht in Canaan en de geschiedenis die daar verder volgde. Hij heeft hen gedragen op arendvleugelen, dat wil zeggen met bovennatuurlijke, met goddelijke, dan wel met hemelse kracht heeft hij voor hen gezorgd. En als je van hieruit alsnog in Openbaring 12 terechtkomt, dan lees je het alsof het vanzelfsprekend is. De vrouw werd vervolgd door de draak in het visioen. En nog steeds in het visioen vers 14. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot een arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats al waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden, een halve tijd buiten het gezicht der slang. Implicerend dat die verzameling van Israël daar in Petra, want dat is wat het in concreto is natuurlijk, dat ook dat als een wonder beschouwd moet worden. De wijze waarop zij daar terechtkomen. Dat het gebeurt door toepassing van de kracht Gods, uiteraard.
Ik heb ooit eens een tekst gevonden, die heb ik net even opgezocht.
Psalm 55, vers 7 en 8. Oh, dat gaat over, ja, dat zijn vleugelen ener duiven. Ja. Ja, die heb ik niet genoteerd, die ben ik wel tegengekomen ooit overigens. Ja, als een duif, ja. Vers 6 van Psalm 55, vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij, zodat ik zeg, och, dat mij iemand vleugelen als eener duiven gaven. Ik zou heen vliegen waar ik blijven mocht. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela. En dan weet je meteen wat Sela betekent dus, hè? Ik zou vernachten in de woestijn te Sela. Die kennen u toch al langzamerhand, hè, over dat woord Sela. Hè? Het is het normale woord voor Sela, Petra, de stad, de hoofdstad van Edom. Of gewoon de rots, want dat is wat het betekent. Alleen, als het niet vertaald is in onze Bijbel, is dat omdat de spelling van het woord wat anders is. De uitspraak niet, maar de spelling is wat anders. In plaats van een he aan het eind krijg je een ayin of andersom. Dat doet er niet toe, maar zoiets. En Maar naar mijn beste weten is het zo dat die andere spelling nog steeds hetzelfde woord is. Maar nu moet het opgevat worden als voorafgegaan door een voorzetsel in het Nederlands. Dus het betekent na cela, in cela, op cela, onder cela, boven cela, buiten cela, wat er maar wezen mag. Alleen dat woord, dat voorzetsel moet je dan zelf bedenken. En nou ja, dat kun je. En je leest dus, ik zou vernachten in de woestijn te cela. Dat wil zeggen, in Petra, in het gebergte Paran, de bergen van Seir, in Teman, het zuiderland, of wat het maar wezen mag. Zie. En men vliegt er naartoe, was de bedoeling. En dat is, dit is dus die plaats in de woestijn, haar van God bereid. Hè? Men vliegt er naartoe, dat wil zeggen, in de kracht van de geest, zeggen we dan als het over een duif gaat. In de kracht Gods, zeggen we, als het over een arend gaat in dit verband. Maar het komt op hetzelfde neer, bovennatuurlijke dingen. Dat is de verklaring, of althans een toelichting, op die vleugelen eens groten arends in Openbaring 12 vers 14. Maar als je het vers verklaren wil uit het verband, of binnen het verband van het hoofdstuk, dan is het ook niet zo moeilijk, maar je komt iets anders uit. Immers, de vrouw wordt verzorgd door de zoon, daar in de woestijn, dat is al in Petra in elk geval. Bovendien, die oorlog was die oorlog tussen de draak en die zoon, dat wil zeggen de gemeente in beide gevallen. En als je hier bent terecht bij een hulpmiddel waardoor de vrouw kan vluchten naar die woestijn en daar bewaard kan worden, dan is de eerste gedachte toch ook dat daar weer sprake is van de gemeente. Welke bovennatuurlijke krachten zijn dat? Welke hemelse kracht wordt hier toegepast? Nou, dat is makkelijk genoeg. Israël zal verzorgd worden door de gemeente, dus het is een verwijzing naar de gemeente. En dat wordt enigszins versterkt. Ik bedoel, bewijzen, dat kun je moeilijk zo zeggen, maar het wordt enigszins versterkt, die gedachte, doordat het gaat specifiek niet maar om arendsvleugelen in het algemeen, maar om twee vleugelen van een grote arend. En dus verondersteld wordt wel een heel specifieke arend en bovendien twee vleugelen. En als je dan een hemelswezen moet noemen in dit verband, dan kom je toch heus terecht bij de gemeente die zojuist naar de hemel gepromoveerd is. En dat de gemeente wordt voorgesteld onder het getal 2. Dat wil zeggen dat de gemeente geldt als een dubbele en dus dikwijls als een 2 wordt voorgesteld. Ja, dat komt zo vaak voor in de Bijbel. En dat wordt hier bevestigd door de twee vleugelen. Dus ik houd het erop dat wij Israël zullen helpen. Waarom ook niet? Wij zijn verantwoordelijk voor Israël. Dat blijkt uit vele schriftplaatsen. Wij zijn bovendien de engelen gelijk en worden als engelen aangeduid in de Bijbel. Daarover dan een volgende keer. En u weet hoe het met engelen is. Zij worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid werven zullen. Laatste vers van Hebreeën 1. En dat is precies wat hier gebeurt. Kortom, we zullen in die gebeurtenissen betrokken zijn. En daar zullen we het weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. We willen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht. Dat u ons verlost hebt uit de wereld en de slavernij in deze wereld. Dat u ons verlost hebt van slavernij, van zonde, dood en wet en geplaatst hebt in de vrijheid daarvan, opdat we aan de andere kant u zouden dienen. Uw dienstknechten, uw kinderen, maar uiteindelijk uw zonen zouden zijn. En we danken u daarom dat we uit uw woord mogen leren dat we niet onderweg zijn naar een toekomst waarin wij niets meer te doen hebben, die ijdel zal blijken te zijn, maar integendeel dat u ons meer dan ooit betrekken zal in het werk dat u doet, omdat u ons deelgenoot gemaakt hebt van Christus en mede-erfgenamen gemaakt hebt van al zijn zegeningen. We danken u daarom dat wij deze dingen mogen leren verstaan en acht mogen geven op dat profetisch woord. We mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn, opdat we daardoor zouden komen tot kennis van u, tot de kracht van uw opstanding, maar ook tot kennis van dat plan der eeuwen dat u gemaakt hebt en dat in de toekomst zijn vervulling en climax zal vinden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en dat levende woord mochten openen. En we willen elkaar bij u aanbevelen, opdat uw werk aan ons voortgang mag vinden. Dat we gebouwd mogen worden in het geloof, onze hoop mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar ook en vooral opdat onze wandel mag zijn, nu reeds, tot verheerlijking van uw naam. Amen.